Een paar weken geleden sprak ik hier en toen had ik het over roeping. Ik had het over de hoogste roeping, wat inhoudt dat we in ons leven steeds op zoek mogen gaan naar Jezus en in die relatie met Hem mogen komen. Maar dat God zelf er ook alles aan doet om mensen in die hoogste roeping te krijgen, om mensen in die relatie met Hem te krijgen. En vanochtend gaan we door met de focussen op de naam van Jezus. En deze week schreef ik het stukje wat uiteindelijk in de infomail belandde. En toen uiteindelijk donderdagavond, ik zat achter mijn computer, ik was nog iets meer aan het voorbereiden voor vanochtend. En om 8 uur, krijgt iedereen de infomail ongeveer om 8 uur donderdagavond, om 8 uur kwam die e-mail binnen. En toen schrok ik eigenlijk een beetje. Want ik had namelijk zelf als titel geschreven, wie is Jezus? Maar toen zag ik dat als onderwerp voorbij komen in een formeel en toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Ik heb neergeschreven, wie is Jezus? En daar schrok ik van, want ik dacht, ik heb een half uur, zondagochtend, en ik kan in een half uur nooit vertellen wie Jezus is. Jezus is zoveel meer dan wij ooit kunnen bedenken. Jezus is zoveel meer dan dat wij ooit kunnen lezen in de Bijbel. Jezus is zoveel meer dan wat wij met onze woorden kunnen omschrijven. Maar toch hoop ik aan de andere kant dat u met verwachting gekomen bent om vandaag weer iets meer te horen en vooral te proeven en die Jezus te ontmoeten. Toch? Want we gaan het inderdaad hebben over wie Jezus is. Al zal ik maar een klein stukje focussen op iets van zijn karakter. Zou ik een beetje water kunnen krijgen van iemand? Oh, mooi. Een tafeltje is nieuw. Nooit gezien. Heel mooi. Meestal hier zo. God is een sprekende God. Daar ben ik van overtuigd. Daar ben ik heel vaak al getuige ook van geweest. Maar toch ben ik daar iedere keer weer verwonderd over en verbaasd over. Al enkele weken loop ik rond met de gedachte over wat ik vanochtend zal gaan vertellen. En wat ik ook de komende keren eigenlijk zal gaan vertellen als ik hier in de gemeente ben. En dat had ik al een aantal weken geleden met Ingeborg uitgebreid besproken. En uiteindelijk begonnen mijn letterlijke voorbereidingen, dingen kwamen op papier en dinsdag was het, geloof ik, belde Therese en ik. En ik legde mijn plannen aan haar voor over vanochtend en over de komende keren. En ik vroeg ook aan Therese waar zij het vorige week over had gehad. En toen nam ze me mee in het verhaal wat ze hier vorige week gedeeld heeft. Over de man die al 38 jaar ziek is, wacht op het water, wacht om naar het water te komen als het water in beweging komt, maar iedere keer uiteraard te laat is. En dan stelt Jezus de vraag, wil je genezen worden? En daar ging het over, over het antwoord wat die man uiteindelijk zelf moest gaan geven. Johannes 5 is dat. En uiteindelijk, zonder dat we dat zo gepland hadden, had ik in gedachten om het vanochtend te gaan hebben over Johannes 6. Is dat niet mooi? Ik vind dat geweldig. God is een sprekende God. In de komende maanden, voor de zomer, zal ik nog een aantal keer spreken hier in de gemeente. En dan zullen we vooral gaan focussen op het evangelie van Johannes. Ik weet niet of jullie bepaalde lievelingsboeken hebben of bepaalde lievelingsversen in de Bijbel. Heel vaak als je in gesprek gaat met mensen en je zou die vraag stellen, dan veel mensen weten wel gelijk wat hun lievelingstekst is of wat hun lievelingsboek is. Als je aan mij die vraag stelt, niemand stelt de vraag, maar ik beantwoord hem. Als je aan mij die vraag zou stellen, dan zou ik zeggen het evangelie van Johannes, het hele boek. Daar blijf ik van smullen. Wat een geweldig boek. En ik ga vanochtend een korte introductie geven over het evangelie van Johannes. En daarna gaan we samen, en dat gaan we dus in de komende maanden vaker doen als ik kom spreken, gaan we hele mooie parels gaan ontdekken over datgene wat in Johannes evangelie vermeld staat. Want het evangelie van Johannes, ik zei het al, ik vind het een geweldig Bijbelboek, maar vooral omdat er op zo'n mooie manier geschreven wordt over wie Jezus werkelijk is. De persoon Jezus en hoe hij zijn leven leefde toen hij hier op aarde rondliep. Een geweldig Bijbelboek met zoveel kernlessen, met zoveel dingen waar we vandaag de dag letterlijk onmiddellijk dingen uit kunnen halen die wij in ons leven, als we ons leven met elkaar leven, onmiddellijk in de praktijk kunnen toepassen. Maar het is ook een evangelie dat heel anders is dan de andere drie evangeliën. Matthäus, Marcus en Lucas die beginnen bijvoorbeeld allemaal met tot in detail te vertellen hoe de geboorte van Jezus eruit zag. Met de engel die de geboorte aankondigde en met de reis en met de vlucht naar Egypte enzovoort. Sommigen vertellen wat andere details, maar in grote lijnen lijken de eerste hoofdstukken van Matthäus, Marcus en Lucas heel erg op elkaar. Johannes doet het volledig anders. En we kennen deze tekst waarschijnlijk, maar laten we die eerste 5 versen even lezen. Want wat een begin van het evangelie van Johannes. Johannes zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Het woord, hiermee wordt Jezus bedoeld. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Bam! Johannes legt even een verwachting neer voor de rest van zijn... Hoeveel hoofdstukken zijn het? 21, geloof ik. Ik denk, ik ben geen schrijver, maar ik kan me voorstellen dat als je een boek schrijft, dat je denkt, die eerste bladzijden moeten geweldig zijn. Want mensen moeten na de eerste bladzijde denken, hier wil ik meer van lezen. Ik denk dat Johannes, toen hij dit evangelie schreef, misschien wel hetzelfde moet gedacht hebben. Ik zal hier eens een introductie neerzetten voor mijn lezers. Bam! Wat een begin. Wat een verwachting creëert hij. Maar dan de vraag, wat betekent het eigenlijk allemaal? Want het verhaal zoals Matthäus, Marcus en Lucas begint is heel goed te volgen met de geboorte van Jezus. Maar hoe Johannes hier begint is iets ingewikkelder. Wat schrijft Johannes eigenlijk en wat bedoelt hij? En vooral aan wie richt hij eigenlijk deze woorden? Want waarschijnlijk weten we dat ieder boek in de Bijbel, en dat zijn er 66, in de eerste plaats niet gericht zijn aan wij hier, als we hier als gemeente samen zitten in de 21ste eeuw. Maar dat ieder schrijver van ieder Bijbelboek in de Bijbel in de eerste plaats een ander publiek voor ogen had. Bijvoorbeeld Paulus, die wist, ik schrijf een brief aan de Korintiërs. Hij heeft er 2 geschreven, die 2. En dat is echt letterlijk aan de gemeente te Korinthe. Lucas die heeft zijn hele evangelie niet voor een hele groep mensen geschreven, maar die heeft zijn hele evangelie voor 1 persoon geschreven. In de proloog, dat zijn de eerste verzen van het evangelie van Lucas, staat namelijk beste meneer Theophilus. Voor 1 persoon. Hetzelfde geldt trouwens voor het boek Handelingen. Ook geschreven door Lucas aan diezelfde persoon. En daar zegt hij zelfs letterlijk, ik wil nog wat meer dingen toevoegen, dus ik schrijf u nog een brief, een boek. En dan komt het hele boek van, wat zei ik, Handelingen. Maar bij het evangelie van Johannes ligt het iets ingewikkelder. Johannes vertelt zelfs niet wie de schrijver is. En hij vertelt ook niet aan wie hij de brief richt. En toch wil ik hier even onderzoek naar doen. Heb ik even onderzoek nagedaan. Maar dat is heel belangrijk eigenlijk om te weten als we door de rest van dit Bijbelboek heen gaan. Ik denk dat het boek van Johannes geschreven kan zijn met 2 verschillende doelgroepen in gedachten. Ten eerste misschien een doelgroep die Jezus nog niet kent, ongelovigen. Waarom zouden we dat kunnen denken? Heel veel basisprincipes van het christelijk geloof worden op een hele mooie manier neergezet. Ook Jezus wordt op zo'n mooie manier beschreven, zodat mensen die Jezus nog niet kennen, gelijk hier een link en een connectie mee aan kunnen gaan. Vandaag de dag wordt het evangelie van Johannes heel vaak als evangelisatiemateriaal gebruikt. Of als iemand niet veel ervaring heeft in het lezen van de Bijbel, zeggen we heel vaak, begin maar in het evangelie van Johannes. Daar zit heel veel in. Maar het kan ook geschreven zijn aan een groep gelovigen die bevestigd moest worden in zijn geloof. En dat moeten we allemaal wel eens. Mensen die misschien twijfelden of wat allemaal over Jezus verteld werd, of dat echt wel waar is. Waarom zouden we dat kunnen denken? Heel vaak zien we dat Johannes schrijft, het is echt waar. Of heel vaak zien we dat er vermeld staat, Jezus wist echt wel wat hij deed. En ik vind dat interessant. Ik vind dat interessant om op zo'n manier de Bijbel te bestuderen. Want heel vaak wat we doen, we lezen vaak een enkel vers, of we lezen een enkel hoofdstuk, of één passage. Maar het is heel interessant, en dan wil ik jullie gelijk toe uitdagen, om een keer een heel boek in één keer na elkaar door te lezen. In plaats van alleen maar enkele versen. Want ieder boek in de Bijbel heeft altijd een rode draad in zich. Ieder boek in de Bijbel heeft centrale thema's die terugkomen in het begin van het boek, in het midden van het boek, in het einde van het boek. Ik heb ieder boek van begin tot einde luid op achter elkaar gelezen, met een groepje. En niet alle boeken na elkaar, maar per boek heb ik ooit eens op een bijbelschool alle boeken luid op gelezen. Met sommige ben je in een paar minuten klaar. Je hebt hele korte briefjes in het Nieuwe Testament. Maar met sommige, 1 en 2 Koningen bijvoorbeeld, die namen nog samen, dan ben je wel een paar uur aan het lezen. Maar het is heel interessant om dan de rode lijn in een bijbelboek te zien. Zo ook bij het Evangelie van Johannes. Een prachtig werkstuk, wat heel zorgvuldig is samengesteld rond de persoon Jezus. Johannes zoomt, als hij zijn boek aan het schrijven is, hij zoomt in bepaalde thema's. Hoofdthema's zijn bijvoorbeeld dat Jezus is gekomen om de wereld te redden, om de wereld te behouden. Andere thema's die heel vaak terugkomen zijn die drie eenheid. Het feit dat Vader, Zoon en Heilige Geest één zijn. En iets wat we ook heel vaak zien, een zin die heel vaak terugkomt, is dat Jezus niet uit zichzelf handelt, maar dat hij alleen maar doet datgene wat hij of de Vader heeft zien doen, of dat hij alleen maar doet datgene wat de Vader tot hem gesproken heeft. Hij handelt niet uit zichzelf, maar namens de Vader. En die persoon Jezus, nogmaals, wordt door Johannes zo centraal gezet. En dat doet hij op een hele mooie manier. In het evangelie van Johannes zien we namelijk 7 zogenoemde ik ben uitspraken. Uitspraken die Jezus doet. Hij zegt ik ben met dan een toevoeging. En samen met 7 wonderen en tekenen die Jezus doet, vormen deze ik ben uitspraken de basis van het hele evangelie van Johannes. En Therese heeft ons vorige week meegenomen in een van die wonderen uit Johannes 5. 7 ik ben uitspraken. 7 uitspraken die Jezus doet over zichzelf. En 7 uitspraken waar ik jullie en ons samen, dus in de komende maanden, als ik af en toe terugkom, in mee zal nemen. 7 prachtige momenten van prachtig onderwijs van Jezus zelf over Jezus zelf. 7. Altijd een mooi getal. Iedere keer als Jezus zo'n ik ben uitspraak doet, en straks gaan we op één van die uitspraak helemaal focussen. Maar iedere keer als Jezus een ik ben uitspraak doet, dan gebruikt hij daarvoor hetzelfde Griekse woord. En ik heb geen Grieks gestudeerd, helemaal niks. Maar hier ben ik toch even ingedoken, want dit is ontzettend interessant. Want door dit specifieke woord te gebruiken, zegt Jezus namelijk zoveel meer dan er eigenlijk op het eerste zicht duidelijk is. Hij gebruikt namelijk het Griekse woord, en nogmaals, ik heb geen Grieks gestudeerd, maar ik ga toch even een Grieks woord noemen. En Therese, je mag me verbeteren als ik het niet goed uitspreek. Het Griekse woord, Google Translate, heb ik wel een aantal keer geluisterd. Je kan op zo'n luidsprekertje klikken en dan komt daar je weet wat ik bedoel. Google Translate zei het als volgt, ego eimi. Ik krijg een duim. Jezus zegt ik ben met een toevoeging en iedere keer wordt hetzelfde woord gebruikt in het Grieks, ego eimi. En dat betekent inderdaad ik ben, maar het betekent ook ik ben het. En eigenlijk nog meer letterlijk betekent het is ik. Wat dus betekent dat er eigenlijk geen extra toevoeging aan nodig is. Want Jezus zelf zegt al, ik ben het. Maar toch gebruikt hij nog 7 keer een toevoeging en zegt hij meer dan alleen ik ben het. Ook bijzonder om te zien is dat het boek Openbaring aan het einde van de Bijbel door dezezelfde persoon geschreven is. Ook door Johannes. En ook hier zien we deze Griekse term ego eimi een aantal keer terug. Bijvoorbeeld als Jezus zegt, als Johannes Jezus citeert en daar wordt gezegd: ik ben de Alpha en de Omega, degene die is, die was en die komen zal, de Almachtige. Ook daar wordt geschreven ego eimi. Ik ben degene die was, die is en die komen zal. Laten we gaan inzoomen op zo'n bekende ik ben uitspraak. En die volgt eigenlijk al heel snel na het verhaal wat we vorige week van Trace gehoord hebben. En eigenlijk is het een prachtig literair spel waarbij de spreker of de verteller of de schrijver, Johannes, al zelf heel wat mooie verbanden legt en dingen bij elkaar brengt. Ik noemde het net al. Het boek is samengesteld rond 7 wonderen van Jezus en rond 7 ik ben uitspraken. En heel vaak komen die wonderen en die ik ben uitspraken bij elkaar. Zo ook in dit geval. Laten we samen lezen, het komt op het scherm. Ik bedoel niet samen luid oplezen, maar laten we lezen. Johannes 6, vers 35. Daar staat, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Oh, ik drink net. Ik snap hem. Ja, ik had hem zelf niet door, maar heel goed. Ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik zei in het begin, soms lezen we individuele versen als we onze tijd met God hebben of we hebben niet veel tijd of wat dan ook. Soms lezen we een individueel vers. Als we dit vers dan zouden lezen, dan kunnen we denken, wauw, wat een mooie bemoediging is dit. Jezus wil ons hier bemoedigen. En als we dit lezen, dan zouden we gelijk kunnen juichen. Want hij zegt, wie tot mij komt zal nooit meer honger hebben en nooit meer dorst hebben. Maar de achtergrond van dit verhaal laat eigenlijk een heel andere kant van Jezus zien dan een Jezus die bemoedigt en zegt, je zal nooit meer honger hebben en dorst hebben als je bij me komt. De achtergrond van dit vers laat eigenlijk een hele bezorgde Jezus zien. En de achtergrond van dit vers laat een Jezus zien die de ware motieven van zijn leerlingen en zijn volgelingen op de proef aan het stellen is. En uiteindelijk laat de achtergrond van dit vers ook een hele strenge kant van Jezus zien. Een Jezus die eigenlijk een berisping geeft. En gelijk daaraan gekoppeld ook een uitdaging. Laten we er even naar kijken. Jezus. Hij heeft net het wonder gedaan waar we van Therese vorige week over hoorden. De man werd genezen. De man die al 38 jaar wachtte op zijn genezing. En dat heeft natuurlijk commotie veroorzaakt in de stad. Mensen hebben gehoord wat Jezus doet, er wordt over gesproken en mensen beginnen Jezus te volgen. Niet alleen zijn 12 leerlingen, maar steeds meer en meer mensen volgen Jezus. Er staat namelijk aan het begin van hoofdstuk 6, staat letterlijk dat een grote menigte mensen hem volgden, omdat ze hadden gezien welke wondertekenen hij bij de zieken deed. Een grote menigte mensen volgden hem. Ingeborg en ik, wij zijn ooit is in Nepal geweest samen. We hadden een heel DTS-team met ons mee. Waren we 12 weken of 10 weken. En toen gingen we van bergdorpje naar bergdorpje met ons hele team. En we hadden een aantal verpleegkundigen bij. Dus iedere keer gingen we de basis verpleegkundige dingen doen. Ook deelden we het evangelie. We deelden getuigenissen met de mensen. We deden een oproep tot bekering. We hadden heel wat kindermateriaal bij ons. Ik heb mezelf nog verkleed als clown in een van die dorpjes. Ook dat hoort er soms bij. Ballonnen blazen, noem maar op. En dan iedere keer als we klaar waren in een dorpje, dan gingen we of terug weg naar de plek waar we op dat moment woonden. Of we gingen weer verder naar een ander dorpje. En wat ik toen merkte was, iedere keer als wij weer weggingen, en vaak kwam je er niet met de auto, moest je echt op op bergpaadjes van dit ene dorpje naar het andere. Maar iedere keer volgde een hele grote groep mensen ons, meestal kinderen. En niet 100 meter of 200 meter, maar vaak kilometers lang bleven meestal dan de kinderen ons volgen. Heel leuk was dat. Maar toen, en dat weet ik nog dat ik dat tegen Ingeborg zei, toen ging het evangelie voor ons zoveel meer leven. Want wij dachten, wauw, zo ongeveer moet dat misschien in die tijd ook geweest zijn. Wat Jezus deed, veroorzaakte commotie, zoals ik al zei. En er gebeurden wonderen en Jezus vertelde prachtige woorden. En mensen begonnen hem te volgen. Hier ook, hele dorpen liepen uit. Geweldig, heel leuk om mee te maken. Het evangelie begon veel meer te leven. Terug naar die mensen die Jezus volgden. Uiteindelijk, in hoofdstuk 6 van Johannes, zien we dat Jezus een groot wonder doet. Er zijn namelijk 5000 mannen bij elkaar, zo staat het er, mannen. En daar staat vrouwen en kinderen nog niet meegerekend. Dus waarschijnlijk neemt men aan meer dan 10.000 mensen. En eerst stelt Jezus een van zijn discipelen op de proef. Hij zegt aan Filippus: waar kunnen we hier zoveel brood kopen om al deze mensen te eten te geven? Terwijl Jezus ook zelf weet dat er geen bakker om de hoek is, want ze zijn, zoals er letterlijk staat, op een dorre en verlaten plek. Maar Filippus die gaat er nog op in en die zegt: ja, we hebben zelfs niet genoeg geld, ook al zou er een bakker aanwezig zijn. En dan komt daar een andere leerling van Jezus, Andreas. En hij heeft een jongen bij zich met 5 broden en 2 vissen. En vanaf dan, als je het leest, lijkt het in snel tempo te verlopen. En het lijkt heel geordend te verlopen. Hoe het echt geweest is, weet ik niet. Waarschijnlijk niet in snel tempo. Maar Jezus hier schept orde. Jezus schept orde. Hij laat mensen in grote groepen bij elkaar zitten, van 100 geloof ik. En dan bidt hij. Hij vraagt de zegen over het brood en hij deelt het brood uit. En we kennen het verhaal waarschijnlijk, het brood blijft en blijft komen. De manden blijven gevuld. Uiteindelijk zo vol dat als Jezus klaar is en iedereen heeft gegeten, er 12 manden met brood nog steeds over zijn. Een geweldig wonder. In het volgende moment trekt Jezus zich terug in de bergen. Iets wat ook heel vaak in het evangelie van Johannes terugkomt. Het lijkt alsof Johannes ons dat echt wil meegeven, dat Jezus zich terugtrekt om met de Vader in gesprek te gaan. Nou, daar op zich kunnen we al heel veel van leren. Jezus trekt zich terug, zelfs zonder zijn discipelen. En wat doen zijn discipelen? Zijn discipelen gaan naar de andere kant van het meer, naar de andere kant van het meer van Tiberias. Met de boot. Dat lijkt me logisch. Maar voor Jezus is dat niet logisch, want later, die nacht eigenlijk, of die avond, vervoegt Jezus zich ook bij zijn discipelen en hij neemt niet de boot, maar hij besluit om op het water te wandelen. Uiteindelijk schrikken zijn discipelen natuurlijk en ook dan gebruikt Jezus dit Griekse woord ego eimi en zegt hij: vrees niet, ik ben het. Ego eimi. Maar de schade, de menigte, de mensen die de dag daarvoor bij Jezus waren en de wonderen van het brood gezien hebben, zij waren op zoek naar Jezus. Zij konden Jezus namelijk niet meer vinden, want hij was op de berg gegaan. En de discipelen waren wel naar de andere kant van het meer gegaan, maar ze hebben Jezus zelf nooit naar de andere kant van het meer zien gaan. Nee, hij ging lopend. Uiteindelijk kwamen er boten terug uit Tiberias. Daar zat Jezus niet in. Dus toen besloten heel wat mensen van die menigte, die besloten zelf in de boot te stappen en naar de andere kant van het meer te gaan om naar Jezus op zoek te gaan. En daar vonden ze hem. En toen kregen ze dit opmerkelijke antwoord van Jezus in vers 6. Waarachtig, ik verzeker u, u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u gegeten hebt en verzadigd bent. Dus deze mensen, deze scharen, de menigte, zij zochten Jezus niet om wie hij werkelijk is, maar zij zochten Jezus omdat zij eens misschien honger hadden gehad en nu hun buiken gevuld werden. Zij zochten Jezus omdat ze misschien wel weer honger hadden en wel opnieuw zouden verlangen van Jezus dat hij een wonder zou doen en hun buiken opnieuw zou vullen en hen zou verzadigen. De Bijbel, eigenlijk veel specifieker, Jezus is hier ontzettend duidelijk. Jezus wint er geen doekjes om. Hij verbloemt het niet. Hij maakt het niet mooier dan het is. Hij zegt letterlijk, u zoekt mij omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Dit kan natuurlijk niet anders dan gelijk de vraag bij mezelf en bij ons neerleggen, waarom volgen wij Jezus? Wat zijn onze motieven voor het volgen van Jezus? Wat zijn onze drijfveren? Volgen we Jezus omdat het zo gezellig is in de kerk? Volgen we hem omwille van de leuke contacten die we hebben in de kerk? Het zijn allemaal hele goede redenen, begrijp me niet verkeerd. Of volgen we hem omdat dit ons nu eenmaal altijd zo geleerd is? En we weten dat we op zondagochtend gewoon naar de kerk komen en in de kerk volg je Jezus. Volgen we hem omdat, noem maar op, allerlei redenen. Jezus gaat verder. Hij zegt in vers 27, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar u moet moeite doen voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. En toen vroegen ze, wat moeten wij dan doen? Wat moeten we doen en hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, zegt Jezus. Geloven in hem die hij gezonden heeft. Geloven in hem die door de Vader gezonden is. Geloven in Jezus die door de Vader, door God gezonden is. Dat moesten ze doen. Geloven in hem die door de Vader gezonden is, ook dat mogen en moeten wij doen. Daar draagt Jezus onszelf toe op. En alhoewel dat misschien heel makkelijk klinkt, Jezus volgen, zegt Jezus hier eigenlijk letterlijk zelf dat het helemaal niet zo makkelijk is. Hij zegt namelijk, we hebben het net gelezen, u moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven heeft. Met andere woorden, u moet wel moeite doen voor voedsel dat vergaat en eeuwig leven geeft. Moeite doen, wat betekent dat? Dat betekent dat is iets waar ik mijn energie in stop. Dat is iets waar ik mijn tijd in stop. Dat is iets waar ik veel mee bezig ben, moeite voor doen. Jezus zegt hier, doe geen moeite voor die dingen die vergaan. Stop daar je energie niet in. Maar stop de meeste van je energie in het volgen van mij. En in het zoeken van mij. Het voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven heeft. Jezus is in dit verhaal eigenlijk constant bezig met zichzelf bekendmaken. En ik noemde net in het begin al, door dit Griekse woord te gebruiken, zegt hij zoveel meer dan op het eerste zicht eigenlijk duidelijk is. Voor ons tenminste. Want voor de Joden, die Jezus op dit moment aanhoorden, zij hoorden deze woorden, ego eimi, en zij konden gelijk een verband leggen. Deze uitspraak, ego eimi, komt namelijk ook voor in wat we noemen de Septuagint. En de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. Iets wat de Joden in die tijd dus iedere keer lazen op de Sabbat. En als ze dan lezen hoe God zijn volk bevrijdde uit Egypte, dan horen ze ook daar het woord of de zinsnede ego eimi. Dat is namelijk het woord of het Grieks, of in die tijd natuurlijk het Hebreeuws, waar God zich bekend mee maakte aan Mozes. Laten we naar kijken. In het Oude Testament maakte God zich bekend aan Mozes toen hij aan God vroeg wat zijn naam was in verband met de opdracht om het volk uit Egypte te leiden. We kennen dit verhaal. Mozes is opgegroeid aan het hof van Egypte, aan het hof van de farao van Egypte, maar heeft een Israëliet gedood en hij is uiteindelijk gevlucht naar de woestijn, omdat hij bang was voor zijn leven. Maar daar ontmoet hij God. En God zegt, ga terug naar Egypte en bevrijd mijn volk uit de handen van farao. En dan stelt Mozes deze vraag. Hij zegt, wie moet ik zeggen dat mij gezonden heeft? En dan komen deze woorden, ik ben die ik ben. Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. En ik ben die ik ben, daarvoor wordt weer diezelfde term gebruikt, eko emi. Terug naar Johannes 6, want dit komt heel mooi terug. Later in Johannes 6 wordt nogmaals de vergelijking gemaakt met een verhaal wat we hebben gezien toen het volk van Israël bevrijd werd uit Egypte. Namelijk toen God voorzag in het brood aan het volk van Israël. De manna, het manna, wat God iedere ochtend uit de hemel deed nederdalen, zodat het volk van Israël, wat 40 jaar lang in de woestijn aan het rondzwerven was, genoeg te eten zou hebben. Deze vergelijking wordt natuurlijk niets voor niets gemaakt. Jezus is op dit moment, als hij de vermenigvuldiging doet van dit brood, op een dorre en verlaten plek. Zo staat er letterlijk. Het volk van Israël was nadat ze uit Egypte geleid werden in de woestijn 40 jaar lang op een dorre en verlaten plek. Voor de tweede keer hier laat God dus zien dat hij de voorziener is op een dorre en verlaten plek. Hoe mooi is dat? Want het is vaak op die dorre en verlaten plekken, ook in ons leven, dat Jezus wil laten zien dat hij er voor ons is. Het is vaak op die plekken dat Jezus zichzelf aan ons wil openbaar maken en dat hij wil zeggen, ik ben er voor jou. Ik zorg voor jou. Ik ben het brood dat leven geeft. Hij wil aan de menigte laten zien op dat moment dat hij de Messias is. En hij wil aan ons laten zien dat hij degene is die de wereld redt en die door de Vader gestuurd is. Er is echter wel een heel groot verschil met het manna wat God voorzag in de woestijn bij het volk van Israël en het feit dat hij nu zegt, ik ben het brood dat leven geeft en het feit dat hij deze 10.000 mensen brood geeft. Jezus zelf legt het grote verschil uit in vers 51. Johannes 6, vers 51, daar staat, ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Het grote verschil met het brood dat God voorzag voor het volk van Israël in de woestijn is inderdaad dat hij het gaf aan het volk van Israël. Hier zien we namelijk heel duidelijk dat Jezus het niet alleen geeft aan het volk van Israël, maar aan de hele wereld. Want hij zegt, het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld. En dat woordje wereld is hier heel interessant. Zo interessant zelfs dat Johannes het 57 keer gebruikt in zijn hele evangelie. Terwijl Marcus het maar 4 keer gebruikt en Lucas 7 keer. Johannes focust heel erg op het feit dat Jezus gekomen is om de hele wereld te redden. Jezus is gekomen om ons allemaal dat brood te geven dat leven geeft. Maar dat leven, dat komt niet zomaar. En ook hier zien we weer een hele mooie verbinding met het woord van Trace vorige week. Jezus stelde een vraag aan de zieke man bij het water. En die vraag was, wil je genezen worden? Toch? Dat was de vraag. En ik heb de preek teruggeluisterd. Het antwoord wat Trace daarop gaf was, ik lig hier al 38 jaar. Die man moest uiteindelijk zelf een stap nemen, want Jezus zei, sta op en wandel, en die man moest dat zelf gaan doen. Hij moest zelf een keuze maken. Ook hier zien we weer hetzelfde gebeuren. Wij moeten iets doen om dat leven in ontvangst te nemen. Want als we vers 51, en hij mag misschien op het scherm komen, ik lees hem niet letterlijk voor, maar als we vers 51 nog een keer bekijken, dan zien we dat hier een hele duidelijke voorwaarde staat. En die voorwaarde uit zich namelijk in het woordje wanneer. Of in andere vertalingen, bijvoorbeeld de MBG-vertaling, wordt gebruik gemaakt van het woord indien. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven hebben. Of indien iemand van dit brood eet, zal hij eeuwig leven hebben. En het woordje indien, dat duidt op een duidelijke voorwaarde. Jezus is inderdaad het brood. Hij is degene die leven geeft, maar om dat leven te ontvangen, moeten we aan een voorwaarde voldoen. En deze voorwaarde heeft alles te maken met het ontvangen van Jezus Christus zelf. Hem toelaten in ons leven, ieder moment van ons leven. Wanneer iemand dit brood eet, indien iemand dit brood eet. En dan komt vooral de vraag, waar halen wij onze voeding vandaan? En ik denk, ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk, in deze 90 minuten ongeveer dat we hier samen zitten, is het waarschijnlijk vrij gemakkelijk om onze voeding van Jezus zelf te halen. Want we zijn hier met hetzelfde doel en dat doel is Jezus, om hem te aanbidden, om van hem te horen. En is het heel makkelijk, zouden we kunnen zeggen, tussen aanhalingstekens, om op hem te focussen. Maar als er in vers 35 staat, ik ben het brood dat leven geeft, wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie bij mij komt zal geen dorst meer hebben. Hoe zit dat dan met de rest van de week? Hoe hongerig zijn we op maandag, op dinsdag en op woensdag als alles wat ik vandaag heb verteld al iets verder is weggezakt? Waar zullen we deze week op focussen? En lieve mensen, ik heb echt het sterke idee dat God er heel erg op zit te wachten om zichzelf aan ons bekend te maken. Later, in de komende maanden als ik terugkom, ga ik op andere ik ben uitspraken focussen. Bijvoorbeeld, ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur der schapen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 7 in totaal. En met al die ik ben uitspraken geeft Jezus zulke prachtige eigenschappen over zichzelf weer. Als hij zegt, ik ben het brood dat leven geeft, dan zegt hij, ik ben jouw voorziener. Dan zegt hij, ik ben er voor jou. Opnieuw, ik ken jouw nood en ik wil aan die nood tegemoetkomen. Ego Emi, ik ben, zit erop te wachten om zichzelf bekend te maken. Niet één keer. Niet alleen die ene keer dat we misschien ons in het verleden ons leven aan Jezus hebben gegeven. Die allereerste keer dat we ja zeiden tegen hem. Nee, iedere dag opnieuw zit Jezus erop te wachten om zichzelf bekend te maken. Hij zit erop te wachten om ons te laten zien dat hij degene is die voor ons zorgt. Maar opnieuw is hij dat woordje indien. Opnieuw is hij dat woordje wanneer. Wanneer gij in mij gelooft, indien gij in mij gelooft. Het is het enige dat Jezus vraagt. Geloof in mij. En ik zal ervoor zorgen dat je nooit meer honger hebt, dat je nooit meer dorst hebt. Mooi, hè? Dat is Jezus. Hij zit erop te wachten. Dat is Jezus. Wil ik heel graag uitbidden over ons en dan geef ik het woord aan Trace. Want Vader, we danken u voor deze en voor dit prachtige boek van Johannes. Heer, we danken u dat het zo op uw hart is om uzelf bekend te maken aan de hele wereld. We danken u, Heer, dat uw liefde voor deze wereld zo groot is. Zo groot dat u inderdaad uw enige geboren zoon gegeven heeft. Zodat een ieder die in u gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank u, Heer, dat u inderdaad zegt, ik ben de voorziener. Ik ken jouw nood en ik ben de voorziener. Ik ben degene die het brood des levens is. En dank u, Heer, dat we dat mogen weten voor de toekomst. Voor wanneer we bij u zullen zijn in de hemel, in het leven, als dit leven hier voorbij is. Maar dank u, Heer, dat u ook uw leven en ons wil uitstorten als wij hier nog op aarde met elkaar samenleven. Dank u, Heer, dat u ook dan wilt laten zien dat u de voorziener bent. Dat u degene bent die leven geeft. En Heer, ik bid voor iedereen van ons als we hier samen zijn, of voor iedereen van ons die ook vanochtend niet bij ons aanwezig is. Heer, ik bid, Heer, dat we deze week zullen gaan focussen weer nog meer van u, nog meer op u. En dat we zullen horen van u die dingen die u specifiek tot ons te zeggen heeft. Dank u, Heer, dat u een sprekende God bent. Dank u, Heer, dat u een God bent die ons nooit verlaat. En Heer, ik bid voor diegenen onder ons die zich op een dorre en verlaten plek bevinden. Heer, ik bid dat u daar komt. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dank u, Heer, dat we als we bij u komen nooit meer honger zullen hebben en nooit meer dorst zullen hebben. Heer, we zegenen elkaar, maar bovenal zegenen we uw naam, omdat u degene bent die toekomt alle eer en aanbidding. In de naam van Jezus. Amen.